Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Kijk, ik begrijp de familie ook wel. En die hebben ook van alle kanten natuurlijk verhaal. Dat is ook logisch. Maar als ik, als ik dan wel vraag om een gesprek en zij weigeren dat. Ja, dat denk ik ook bij mezelf van. Wat ben jij? Waarom doe je dit? Waarom? Wel met anderen praten. En niet met ons.
Zie nog steeds dat het je zeer doet.
Ja, echt.
Je luistert naar De Kofferbakmoord. Een podcast van Dagblad van het Noorden, waarin ik, Renate Winkel, met collega Bas van Sluis in de onopgeloste moord op Ralf Meinema duik. Dit is aflevering 4. Open wond. De moord op Ralf laat diepe sporen na. Dat hoor je wel aan wat Mans net zei. In de vorige aflevering hoorde je de verwijten over en weer. De verdachtmakingen. Niemand begrijpt waarom Ralf zo gruwelijk om het leven is gebracht. Uiteindelijk wil iedereen antwoord op die ene vraag. Waarom moest Ralf dood?
Ja, dat doet me hartstikke zeer ook. En ik ken zelf, ben ik helemaal, ik heb echt heel veel verdriet. Maar ik kan dat nooit, ik kan ook niet snel strijden en zo.
Je toont dat gewoon op je eigen manier.
Ja, ik heb nu ook, het zit hier, brand hier, geweldig, maar ja, dat is, ik kan dat niet.
Buddy wijst naar zijn borst en zijn keel als hij zegt hoeveel pijn het hem nog steeds doet.
Je bent zoals je bent, ja. Dus ik zeg, en ik heb er ook, ik heb er ook echt heel veel moeite mee altijd, maar ik laat er ook niet, kan niet, nee, heb ik nooit gekend. Zelfs met Ralf, ik zeg ja, dat ik ook Ralf in de kist zag, dat is de enige keer dat ik ook, en met de begrafenis, maar verder, ik, ja, dat doet wel boel verdriet, iedere dag.
Wat maakt het zo moeilijk om antwoorden te krijgen op die ene belangrijke vraag? De politie tast in het duister. Zegt de politie. Toch krijgen we het gevoel dat er meer speelt. Misschien kan het Openbaar Ministerie een ander licht op de zaak werpen.
Goeiedag, mijn naam is Bas van Sluis. Ik ben van Dagblad van het Noorden. Ik heb een afspraak met Pieter van Rest.
Op een maandagmiddag gaan Bas en ik naar het OM. We praten met officier van justitie Pieter van Rest. Hij wil graag meewerken. Media-aandacht betekent opnieuw aandacht voor de zaak. En dat levert altijd tips op. En die zijn erg welkom in een zaak waarvan iedereen dacht, dit lossen we snel op.
Ik zal eerlijk zeggen, ik dacht precies hetzelfde.
Appeltje-eitje.
Appeltje-eitje, ja. Ik heb het ook echt gedacht. Maar ook ik ben op de koffie gekomen, want het bleek alles behalve appeltje-eitje te zijn.
Een paar maanden zijn nu al een paar jaren.
Kijk, als je kijkt naar het verleden van het slachtoffer, dan is dat, zou haast zeggen, aan de ene kant haast smetteloos. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat hij zich met verkeerde zaken bezig hield. Terwijl de context van dit feit, nou ja, dat suggereert van alles. Ik bedoel, er moet iets aan de hand zijn geweest.
Wat maakt deze zaak dan zo moeilijk?
Nou, een van de lastige dingen in deze zaak is dat het in een omgeving plaatsvindt waarvan je, ik zou maar zeggen, weet tussen aanhalingstekens, weet het niet zeker. Maar mensen moeten hiervan weten. Maar er wordt niks verteld. We hebben verdachten aangehouden. De vraag is, zijn die nou wel betrokken? Zijn die nou niet betrokken? Nou, uiteindelijk zijn er eigenlijk geen mensen te vinden die het verhaal kennen en dat ook willen vertellen.
Iedereen houdt zijn mond. Dat is wat het onderzoek zo bemoeilijkt. Er zijn DNA-sporen gevonden, forensische sporen, telefoongegevens. Meer dan 160 getuigen hebben allemaal hun verhaal gedaan bij de politie. Maar de mensen die echt iets weten, die houden de kaken op elkaar.
Iedereen houdt zijn mond. Zo is het. En dat maakt het ontzettend lastig. Want meestal hebben we ook in dit soort onderzoeken... zijn er uiteindelijk wel getuigen te vinden die iets gezien hebben, die iets gehoord hebben, die ons verder kunnen helpen. Maar goed, in deze zaak is het zo dat we daar wel tegenaan lopen. Maar als je ziet, dit slachtoffer achterin een kofferbak van een auto aangetroffen, door geweld om het leven gebracht. Ja, daar moeten mensen iets van weten. Dat is in een context gebeurd, daar is veel meer, zeg maar. Dit is in een nou ja, ik noem het maar even, een loesje milieu wat dit gebeurt. Ernstig geweld, proberen zeg maar het lichaam te verdonkeren maanden. Daar moeten aanknopingspunten zijn. Ik bedoel, daar moeten mensen van weten. En dat laatste, daar geloven we ook wel dat mensen van weten. Maar goed, wat bitter tegenvalt, is dat ze het tot op dit moment niet verteld hebben.
Hoofdverdachte Hans O. is één van die mensen die niets loslaat over die avond.
Uiteindelijk wil ook hij zelf niks zeggen over waar het over ging. Ja, ik had contact met het uiteindelijke slachtoffer. Maar wat daar zeg maar, zich heeft afgespeeld en waarom dat contact er is geweest, dat doet het verhaal niet. Wat helder is, is dat het bijvoorbeeld geen vrienden waren. Er is niet een dergelijke relatie tussen deze verdachte en het uiteindelijke slachtoffer. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, waren het kennissen van kennissen. Dat is het verband eigenlijk tussen die twee. En waarom er, zeg maar, nou ja, niet lang voor het hele gebeuren, zeg maar, contact is geweest. Ja, dat weet hij. Hij wil het niet vertellen. Hij erkent wel dat er contact is geweest. Maar waarom? Dat vertelt hij niet.
Hans O. zwijgt. Het is misschien wat naïef. En we kunnen het antwoord op voorhand bijna uittekenen. Maar we zijn ook journalisten. Hoor en wederhoor is een essentieel onderdeel van ons vak. We zoeken contact met de advocaat van Hans O., Nico Meijering. Een topadvocaat die in Amsterdam voor het prestigieuze advocatenkantoor Fiek en Partners werkt. We bellen, maar worden vriendelijk verzocht ons interviewverzoek te mailen.
Geachte heer Meijering, mijn naam is Bas van Sluis en ik ben verslaggever. Uw cliënt is volgens de politie nog steeds verdachte in deze zaak.
Binnen een uur hebben we antwoord.
Wacht even. Geachte heer, ik begrijp uw verzoek, maar moet u teleurstellen, aangezien ik nog cliënt het belang kan zien om in te gaan op uw verzoek. Ik wens u evenwel succes en teken. Met vriendelijke groet, Nico Meijering.
Jammer.
Ja, dat is wel shit.
Oké, nou ja. Had ik niet echt wat anders verwacht, toch?
Nee, maar ik vind het toch shit. Maar goed, ja. Ja. Nee, heb je, ja, kun je krijgen.
We balen. O weet meer. Houdt misschien wel mensen de hand boven het hoofd. Dat zijn tenminste de verhalen die we horen. Terug bij af. Het blijft bij suggesties. Geruchten. Het Openbaar Ministerie belooft de persoon met de gouden tip €15.000. Ouders Wietse en Ingrid leggen daar uit eigen zak nog eens €50.000 extra bij. Mensen uit de omgeving van Hans O. die gaan niet praten voor €15.000, denkt Wietse.
Dat zijn mensen die lopen daar met een boek geld op zak. Ja? Als je dan €10.000, €15.000 uitbrengt, dat heeft niks, daar lopen ze gewoon daar mee rond. Dat zegt bij hun niks. En je moet er nou die gaan mensen gaan raken die daar ook bij lopen. Ja, zo zie ik het tenminste. En daar moet ze geen gaan verspreken. Ja? Die groep wordt groter, naar mijn gevoel. Ja? Want het is nu bijna straks 2 jaar. Dus ik zeg altijd zo. 1 persoon, als die dat weet, komt er nooit 1 achter. 2 personen wordt al heel moeilijk. Maar schoon er 3 personen in het spel zijn, dan kan ik de bloem. Komt het vandaag maar een keer, komt het ergens te sprake. Ja? En dat, wat er wordt losgedaan. En daar wachten we steeds op. Daar wacht de recherche ook op.
Het woonwagenkamp voelt als een gesloten bastion. Families die naast elkaar leven, met elkaar werken, voor elkaar door het vuur gaan. En elkaar dus niet zomaar verlinken.
Even kijken hoor.
Kijk, als je hier naar links gaat, dan zie ik, dan rij je er tegenaan. Dat is het kamp. Dat wagentje daar is van het kamp.
Oké.
Het kampje waar Hans O. op woont is klein. Het is meer een soort hofje, midden in de woonwijk. Op Google Street View staan afbeeldingen uit 2009. We zien slechts een paar woningen, wagens en enkele bouwketen. Toen was het nog in aanbouw. Op een vroege woensdagochtend maken Bas en ik zelf een rondje.
Het is echt mini, hè?
Heel mini. Ik denk alles bij elkaar. Een huisje of 15.
Nou, ik denk nog niet eens. En het zijn van die typische woonwagen, woningen.
Ja, maar je hebt dan toch weer ook een heel ander beeld bij een kamp, hè? Dan denk je van, dat is een afgesloten gebied met hoge muren eromheen.
Maar je kunt er
het is,
zo op.
Het is gewoon een eigen hofje.
Ja.
Mensen trekken het gewoon heel slecht als je daar zomaar op komt te rijden.
En het valt wel gelijk op.
Ja. Het was niet het hele grote huis dat ik had verwacht.
Nee, precies. Er staat geen huis waarvan je denkt, nou, hier woont een grote drugscrimineel of zo.
Nee. Onze collega die daar toen was geweest na die inval, toen ze Hans O. hebben opgepakt.
Ja,
toen,
Willem, hè?
Ja, toen hebben ze Willem echt bedreigd.
Ja.
Dat hij echt heel snel eraf moest, anders kon hij klappen krijgen.
Een beloning van 65.000 euro. Dat is veel geld. De gouden tip van iemand van het kamp, of iemand die er mensen kent, heeft het nog niet opgeleverd. Zo'n zak tipgeld zorgt ook voor extra ruis.
Ja, het geld
er zijn natuurlijk ook mensen bij die gaan misschien wel informatie geven, enkel om die beloning. Terwijl een inhoudelijk helemaal niks informatie van niks is. Maar dat zegt CNC daar ook in Groningen. Zij moeten echt, wat er ook maar binnenkomt, wat voor bullshit dat ook is, maar ze moeten dat uitzoeken. Ze kunnen niks uitsluiten. Ze moeten het.
Ja, en daarom denk ik ook dat dit zo lang duurt, want ze krijgen zoveel geruchten binnen. Maar ze moeten het wel nagaan natuurlijk. Het neemt een boel tijd in beslag allemaal.
Dat kan de politie beamen. Rechercheur Jan van der Belt vertelde ons bijvoorbeeld dat de recherche veel tijd steekt in anonieme brieven. Getypte brieven. Met de post bezorgd op verschillende politiebureaus.
Maar je hebt ook mensen die denken dat ze informatie voor ons hebben en die sturen ons brieven. En ik ga niet in op de inhoud, maar mensen sturen ons brieven om ons op een bepaald spoor te zetten. Ja, dat nemen we mee in het onderzoek.
Hoeveel zijn het er nu?
3.
Waarom ga je niet in op de inhoud?
Omdat daar bepaalde dingen in staan. Kijk, ik ga ook niet vertellen wat getuigen ons hebben verklaard. Dus ik ga ook niet in op inhoud van de brieven. Neem van mij aan dat wij heel serieus met die inhoud omgaan. En daar onderzoek naar doen.
Het is in ieder geval serieus genoeg om dat niet direct onder in de lade te leggen.
En het zou heel dom zijn als je als politie een brief onder in de lade legt, omdat je zelf al een veronderstelling hebt van dat zal wel niks zijn. Natuurlijk gaan we daar serieus mee om.
Geruchten, vermoedens, anonieme getuigen. De politie checkt alles. En dat kost tijd. Tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat de moord nog steeds geen cold case is. Een dossier wordt cold case als de politie uitgerechercheerd is. Als niets meer te onderzoeken valt en alle lijnen doodlopen. Aan de kofferbakmoord werken nog dagelijks rechercheurs, vertelt de officier van justitie ons.
Als je kijkt naar de persoon van dit slachtoffer. Joviale vent en een aardige vent en een prima vent. Dat is zeg maar het verhaal. Hè? En dat moet vooral volgens mij ook aan de bovenkant van de medaille laten liggen. Maar let wel, hij is ook slachtoffer geworden van een heel ernstig strafbaar feit. Waarbij een context opdoemt van, nou ja, een wereld die zeg maar aan de schimmige kant ligt. Nou, en daar is die kennelijk ook mee ergens verweven geraakt of in contact gekomen. Dat weten we niet precies, hè. Dus dat er ook in zit, ja, is waarschijnlijk wel het geval. Maar het vervelende blijft voor ons nog. ja, dat niemand dat verhaal vertelt. Wat is er nou aan de hand en waarom was die waar die was?
Zou een doorbraak nabij zijn? Iemand die het stilzwijgen doorbreekt? Een forensisch spoor dat met steeds beter wordende techniek ineens wel wat waard is? Een vaag gerucht waar plots een kern van waarheid in blijkt te zitten? Of zet de politie grovere middelen in? De recherche noemt het niet ondenkbaar.
Is het bijvoorbeeld een idee? We hebben het natuurlijk van de laatste jaren hebben we dat gezien. Nicky Verstappen, Marianne Vaatstra. Om zo'n DNA-verwantschapsonderzoek in de regio Zuidoost-Drenthe te houden.
Er zijn onderzoeken waarin dat gebeurt. En natuurlijk zijn dat ook wel dingen waar wij het met elkaar over hebben. Natuurlijk zijn dat dingen waar ook in dit onderzoek wel aan gedacht wordt.
Want dat zou mogelijk, ik zeg niet dat nou de zak met of de pot met goud aan het einde van de regenboog is, maar dat zou mogelijk
ja, wie weet.
Goed kunnen. Ja. Maar jullie hebben het er in elk geval over gehad.
Natuurlijk wordt dat besproken. Eigenlijk wordt alles, alle mogelijkheden. Kijk, ontwikkelingen gaan steeds door, hè, ook op forensisch gebied. En wij zijn dagelijks bezig met te kijken van wat biedt dat voor kansen voor dit onderzoek.
Na urenlange gesprekken met alle betrokkenen, wekenlang zelf connecties leggen, theorieën delen, zegt ons onderbuikgevoel dat het verhaal van de kofferbakmoord hier niet stopt. Wil je iets kwijt na aanleiding van deze podcast? Mail ons dan. We zijn te bereiken op kofferbakmoord@dvhn.nl. kofferbakmoord@dvhn.nl. Wij hopen op die doorbraak voor vrienden en familie. Al was het maar om die verstikkende onzekerheid bij Barry, Mans en ouders Wietse en Ingrid weg te nemen.
Zo ervaar ik het. Als je niet daadwerkelijk hoort van degene die dit om handen hebt, blijf je toch de hoop houden dat hij weer komt. Want ik ken mij nog niet echt inbeelden dat hij er niet meer is. Ik ken het mij niet inbeelden. Want ik hoor vaker van Ingrid, hij komt niet weer. En dan word ik verschrikkelijk kwaad. Want je hebt geen bewijs dat het werkt. Ja, geen bewijs, hoe moet ik het zeggen. Het is niet, je kent je niet inbeelden. Ja, je weet helemaal niet.
We zullen hem nooit kunnen aansluiten.
Wie dat om handen gehad heeft,
ja.
dat hij er niet meer is.
Maar dat, wat hier plaats heeft gevonden, dat mag nooit, dat moet uitgezocht worden en dat moet gewoon verbrecht worden. Dus dat moet opgelost worden, zo simpel is gewoon.
De Kofferbakmoord is een podcast van Dagblad van het Noorden, door Renate Winkel en Bas van Sluis. De podcast kwam tot stand met hulp van Willem Dekker, Inkie de Jonge, Lieselotte Schuren en Alwin Wups. Eindmontage Matthijs Mol.